Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs, speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs? Mijn roots liggen in het veld, eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek of en hoe we alle eigenwijze kinderen, de Nederlandse burgers van de toekomst, zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid, zowel op school als thuis. Welkom Karin.
Leuk dat ik er ben, dankjewel.
Wil jij je voorstellen?
Ja, zeker. Ik ben Karin, een Hollander. Ik kan me op allerlei manieren voorstellen, maar eerst maar eens wie ik ben. Ik ben allereerst moeder, partner. Ik ben stiefmoeder, schoonmoeder en oma. Dus dat zijn even mijn rollen privé. Ik ben natuurlijk ook mijn dochter en zus en vriendin. Nou, eigenlijk zijn dat er al best wel veel. En professioneel ben ik psychosociaal werkende en systemisch coach en trainer. Auteur van 2 boeken. En oprichter en directeur van de Stiefacademie Nederland.
Ja, geweldig.
Ja, wat een mooi, hè?
Ja.
Dat anders ook doen.
Ja, en daarom hebben we al even voorgesproken. Dat we nu eerst even ons concentreren op jouw verhaal van onderwijs naar eigenwijs. En dat je nog een keer terugkomt in het thema van moeder genoeg. Waar je dat hele andere prachtige stuk van je werk, dat wil ik nog verder gaan uitziepen. En dat ik daar veel meer over kan horen. Of ik alleen, en de luisteraars natuurlijk. En ik natuurlijk ook.
Ja, zeker.
Heel fijn. En dan ga ik jou meenemen even helemaal een tijdreis terug toen jij een jong meisje was. Wie was Karin? Wat voor meisje was
je? Ja,
dromer, een denker, een voeler.
Sowieso wel een voeler. En wat ik weet natuurlijk uit de overlevering is dat ik, wat ik nog wel kan voelen was dat ik ook wel heel gevoelig was en heel verlegen ook. Maar wat ik vooral van anderen terug hoor, is dat ik heel blij was. Dat ik altijd een heel vrolijk kind was. Maar echt wel opvallend. Dus echt dat ik van jongs af aan, ze hebben het wel eens over huilbabies, dat ik echt de lach van mijn geboorte af aan al bij me. Dus dat beschouw ik dan maar als een compliment. Ja. Af en toe wantrouw ik het, maar ik denk dat het wel heel erg in mijn kern. Past, hoort.
Ja.
Dus heel blij meisje. Ik denk ook redelijk onbevangen en vrij het leven ingestapt ben.
Als ik je ogen ook zie, dan denk ik, het is nog wat zo. Ja. Dus schittering zit er gewoon in.
Ja. Ik heb een beeld ook voor ogen nu. Ik heb ongeveer 2,5 seconden veel materiaal van mijn eerste schooldag. Dus en daar zie ik dus een verlegen, blij meisje. Eerst verlegen, maar daarachter zit blij. En heel nieuwsgierig hoe ik mijn eerste schooldag binnenstap met mijn moeder achter me. Die bracht me naar school. Wat natuurlijk voor mij, als je mijn verhaal verder hoort, een heel uniek en bijzonder filmfragmentje is. En dan heb je het wel over ergens in de 70er jaren. Toen was film nog niet zo gangbaar op scholen, maar... Deze hoofd van de school die was zo slim om allereerste dagen van alle kinderen te filmen.
Ja. Het hoofd van de school?
Ja.
Bijzonder.
Ja. Nee, is echt fantastisch. Ja. Heel, heel uniek dat ik dat van hem heb mogen ontvangen later.
Ja.
Ja.
Nou, daar komen we zo al denk ik bij terug. Ja. En wat voor gezin kwam jij? Of kom jij?
Vader die werkte in de computers. Toen kwam dat dat natuurlijk de toekomst. Dus hij is al heel snel gevraagd. Er was ook al heel veel werk hoor. Van ga niet studeren, kom hier werken en wij zorgen wel dat we je opleiden. Dat is hij gaan doen. En mijn moeder was in het begin van mijn leven vooral moeder. En toen we wat opgroeiden, ging ze ook werken. En na mij is er nog een zusje geboren, 3 jaar later. En ik ben geboren in Delft. En mijn ouders woonden toen in een huis bij mijn grootouders in. Dus mijn geboortegrond, dat is in Rijswijk, is in huis bij mijn opa en oma. Dus mijn opa en oma woonden beneden en wij woonden boven. Dus ik werd ook meteen in het familiesysteem geboren. Ja. Ja.
En wat voor herinnering heb je daaraan? Was het heel close? Kwam je heel veel bij opa en oma? Was het toch wel gescheiden? Was het een...
Ja, dat zijn mijn eerste levensjaren. Daar heb ik niet zo heel veel herinneringen aan. Maar ik weet wel dat mijn opa noemde mij altijd Bonkertje Bonk. Omdat ik met een wipstoeltje zo natuurlijk over die bovenverdieping zo hupste. En zo heeft hij mij, zijn hele leven heeft hij mij zo genoemd. Ah, Bonkertje Bonk. Dus wel lief.
Heel mooi. Ja, ja, ja,
dus, klinkt wel lief.
Ja, 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 heel mooi. Echt een koosnaam. En wel ook een hele unieke.
Ja.
Ik denk dat het een hele
unieke is. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik werd wel ook door heel veel mensen in de familie en mijn ouders op een Kareltje genoemd. In plaats van Karin. En ik heb net een werkstuk voor een recente opleiding geschreven. En we hadden het ook over hoe je de tocht van een vrouw, hè, hoe je geboren wordt. Ik als meisje, en hoe je dan een vrouw wordt. En, nou, voor sommige vrouwen is dat heel vanzelfsprekend. En voor mij was dat wel een weg. En ik weet nog dat ik vroeger graag een jongetje wilde zijn.
Mm.
Dus, en ik deed ook allemaal jongensdingen. En daar ligt eigenlijk nog iets voor. Dat was eigenlijk ook wel dat het de bedoeling was dat er een jongen geboren werd. Want dan was er een stamhouder. Dat was in die tijd heel belangrijk. Dus,
Kareltje.
Ja, maar dat zie ik ook als een koosnaam.
Ja, nu zeker ook, ja. Helemaal, ja. Toch? En ja. Ik denk, en als je het toen ook wilde, ja.
Ja. Ja.
De stoere kant, hè?
Ja, zeker.
Gewoon,
zeker.
Karin en Kareltje. Oh, ja. Mooi, heb je twee, ja, kanten in. Ja,
ja, ja, ja.
En toen kwam ze dus de school, dat meisje, die Karin, kwam toen de school binnen.
Ja.
En wat zag ze en wie ontmoette ze daar? En hoe ging haar loopbaan daar?
Ja.
Schoolcarrière.
Op de basisschool, ja.
Eerst.
Ja. Ik heb twee basisscholen gehad. De eerste was in een dorp in Brabant.
Een katholieke. Ging verhuizen is?
Ja, dat ging verhuizen. Dat vond ik heel moeilijk. Maar mijn eerste basisschool, echt een katholieke basisschool. Waar ook nog nonnen les gaven. En de pastoor was en zo. En de kapelaan kwamen altijd godsdienstles geven en zo. Maar dat was een fantastische schooltijd. Ik kwam in een klas terecht. En ook leerkrachten. Dat was gewoon een hele veilige groep. Ik kan mij niet herinneren dat er in onze klas iemand buiten de groep lag. Dus het was, iedereen mocht zijn wie die was. En dat hebben we ook met een reunie wel eens teruggehaald. Dat best bijzonder is. Iedereen deed mee. Iedereen deed er toe. En we hadden daar ook hele mooie, vond ik, voor mij in ieder geval hele fijne leerkrachten voor.
Dus het was een fijne... geen nonnen dan? Of ze...
Ja, ook. Oh, ja. Ja, 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 je kreeg natuurlijk in elke klas weer iemand anders.
Mm-hmm.
En sommige klassen waren ook echt een zuster. Ik heb een hele fijne dingen aan zuster Paula. Ik heb nog steeds een lijntje mee, af en toe contact. Ja, dat was mijn juf van de tweede. Ja, dat was gewoon een hele lieve en ook streng, maar hele fijne juf. Ja. En die tijd was echt heel bijzonder.
En de tweede is dan nu groep 4? Bedoel je dat?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik ben natuurlijk nog van de generatie dat je pas naar de eerste klas ging als je 6 was.
Ja.
Ja.
Ja. En dan ga je nog een keer verhuizen blijkbaar?
Ja, nou ja. Mijn vader werd overgeplaatst voor zijn werk naar het noorden. Dus toen gingen we verhuizen van echt een heel veilig dorpje in Brabant. Naar Assen, de stad, okay, in Drenthe. En daar kwam ik op een christelijke school terecht. Maar dat was het laatste schooljaar, dus groep 8, zeg maar. En die was al begonnen dat jaar. Dus ik kwam daar in een groep. Ja, ja, dat was geen fijne overgang. Ik wilde gewoon voor altijd blijven waar ik was. Dus ik heb echt, ik maar mijn ouders en mijn zusje, we hebben allemaal gehuild toen we afscheid namen op het schoolplein. In Oudenbosch. En we wilden allemaal niet. En we gingen toch. Ja. En dan praat je met een zachte G. En dan kom je ineens in een Drentse klas. En christelijk, katholiek meisje. Weet je, die liedjes die ze zongen, dat klonk bij ons heel anders. En de verhalen waren ook heel anders.
Oh,
we hebben het wel over dezelfde Bijbel, had ik wel in het begin.
Oh, werkelijk?
Ja.
Oh, wat interessant, omdat je dat zo hebt geobserveerd ook.
Ja, we moesten daar ook elke dag uit de Bijbel lezen. En allemaal psalmen en gezangen uit je hoofd leren. En die moest je dan voor de klas zingen. Ja, verschrikkelijk vond ik dat. Echt verschrikkelijk. Die andere kinderen hadden ze waarschijnlijk, die kennen die al lang vanuit de kerk op zondag. En voor mij was het dus een totaal nieuwe wereld. En dan toch nog steeds verlegen zijn. En dan voor de klas moeten zingen. Nou,
het is afschuwelijk. Eigen is?
Nee, het is afschuwelijk. Ja.
Dus werd je er ook geplaagd?
Ja, ik heb twee kanten meegemaakt. Eén, dat ik nieuw in de klas kwam, was in eerste instantie interessant. Een nieuw meisje in de klas. Mm-hmm. En in tweede instantie was ik wel even een object om gepest te worden. Dat is ook wel even gebeurd. En gelukkig, godzijdank, niet zo lang. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja.
En hoe heb je dat kunnen transformeren? Hoe heb je dat kunnen...
Nou, ik heb daar laatst eens over nagedacht. Van wat was dat nou? Ik was... denk ik wel een makkelijk mikpunt, omdat ik verlegen was en ik voelde me echt niet op mijn gemak in die groep. Dus het waren vooral de jongens die mij pesten. En er stonden dan de meiden achter, om dat een beetje aan te moedigen.
Mm-hmm.
En dat heb ik niet bewust gedaan, maar dat is wel een golf geweest die mij opkwam. Toen heb ik eigenlijk de populairste jongen uit de klas een rand teruggekocht.
Kareltje.
Ja!
Actief.
Ja!
Ja, goed.
En toen...
Grens.
Ja, maar dat is zo grappig, want ik vind grenzen stellen heel moeilijk. Maar dit heb ik toen wel gedaan. Want ze werden ook fysiek. En toen dacht ik, ja, maar dit gaat niet goed. En toen kwam er een keer een boosheid. En toen heb ik denk ik gewoon de belangrijkste van zo'n optaten verkocht die het afgelopen was. Dus
hoe krachtig.
Gelukkig, hè? Ja. Ja, leuk is dat, hè?
Ja.
Dat is eigenlijk wel tof.
Ja, dat is echt, ja.
Ja, zo kun je het dus ook stoppen.
Ja soms heb je dat te doen.
Ja,
blijkbaar.
Ja. En ik heb ook geluk, hè. Het was natuurlijk niet een hele schoolloopbaan, hè, met acht groepen achter elkaar. Het was alleen het laatste jaar. Het jaar was al begonnen. En ik vond die school sowieso niet leuk. En brugklas.
En hoe was
dus
dat?
Dus daar had ik gewoon heel veel zin in. Want het was gewoon een nieuwe school, een nieuwe start. En ja, dat was een totaal andere schooltijd. Want daar kreeg ik ook meteen goede vriendinnen, fijne vriendinnen. Eén vriendin die ik in de brugklas heb ontmoet is nog steeds, dat is mijn oudste vriendschap, al 40 jaar nu. We zijn nog steeds bevriend. Dus ja, dat vertelt wel dat er iemand van... Dat we goed met elkaar mee opliepen in die tijd. En dat was gewoon een goede periode. Ja. Ja.
Dat heb je echt al een heel leven bijna gedeeld, hè? Je zo elkaar zo lang...
Ja! Oh ja. Ja zeker. Ja. Ja, een levensfase. Als je 12, 13 bent. Dan is de puberteit nog beginnen. Die hebben we samen zo'n beetje meegemaakt. Maar onze ouders die kennen elkaar. We kwamen bij elkaar thuis en gingen met elkaar op vakantie. En dat doen we nog. Ja, dat doen we nog. Morgen hebben we weer een afspraak. Dan gaan we weer een rondje wandelen. Dus nee, dat is...
Het genieten, ja.
Dat is heel fijn.
Mooi. En jouw zusje eventjes. Hoe heeft die overgang? Want die heeft het dus ook moeilijk gehad toen ze... Maar zij moest nog een paar jaar meer. Die school, weet je dat?
Ja, nou, zij is... Ik weet niet precies waarom. Maar zij is... In eerste instantie naar diezelfde christelijke basisschool gegaan. Maar volgens mij het jaar daarna hebben onze ouders haar naar een andere basisschool gegaan. Een katholieke basisschool. Dat kan ermee te maken hebben dat wij zijn verhuisd binnen Assen van een tijdelijke woonruimte naar het huis dat we hebben gekocht. En misschien ook omdat het toch een katholieke basisschool was. En dat was voor haar ook fijner.
Ja.
Ja.
Dus er is echt wel een groot verschil tussen de twee. Type scholen.
Zeker weten. Ja.
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 Als ik je ogen zie, dan onderstreept dat helemaal alles.
Ja.
Ja. Wauw. Ja, dat besef je dan helemaal niet. Als je daar natuurlijk niet mee,
maar het is wel heel
leerzaam. Ja.
Ja. Ja, het zijn echt verschillende werelden. Een verandering van school kan goed zijn,
ja.
Maar in mijn geval was het goed en werd het minder leuk.
En daarna heb je het weer heel fijn gehad.
Ja, dus, een middelbare school. Was
ja, hoe ging dat?
Nou, ik heb mijn middelbare schooltijd is ook een pittige tijd geweest, persoonlijk. Toen ik in de vierde zat. Nee, ik kreeg naar de brugklas het VWO-advies. Daar was iedereen heel blij mee en heel trots op. Ik zelf ook, maar het was ook voor mij wel heel hard werken. VWO, het ging mij niet makkelijk af. En dan was ik gelukkig wel een serieuze leerling, dus ik leerde wel echt heel. Maar toen ik in de vierde zat, denk ik, is mijn moeder ernstig ziek geworden. Zij bleek eierstokkanker te hebben. En ja, dan krijg je er wel eventjes een kluif bij.
Ja.
Ja, dus. En hard moeten werken op school. En ook hard, op een bepaalde manier hard moeten werken thuis. Die combinatie was niet ideaal. In een periode waarin ja, ik eigenlijk natuurlijk heel vrij puber had moeten zijn. En de grenzen verkennen van mezelf, van mijn ouders en alles. Ja, dus de puberteit is een beetje ondergronds gegaan.
En verantwoordelijkheid spookt omhoog.
Ja, oudste dochter. Ja. Mijn moeder die had, alsof ze het had voorzien hoor, was ze eigenlijk al vanaf dat ik in de brugklas zat, was ze mij al een beetje gaan inwerken in het huishouden. Want ja, heeft haar moeder bij haar als oudste dochter ook gedaan. Dus oudste dochters doen dat. Dat is denk ik haar overtuiging toen geweest. Of ze wist niet beter. En ze zei toen ook mijn zusje trouwens hoor, maar ze zei toen ook, ja, stel dat mij iets overkomt, kunnen jullie het zo overnemen.
Oh.
Maar ja, er overkwam haar dus ook iets. En in die tijd was het zo, ze kreeg natuurlijk meteen chemotherapie, maar de kanker was wel echt heel ver. Ze was ook echt dood en dood en doodziek.
Voordat ze naar de arts ging of zo?
Nee, gewoon van de chemotherapie.
Nee, maar hoe ze het ontdekte hebben dan? Want, ja,
ze ontdekten het. Het was eierstokkanker en dat... Ja, dat ontdekken ze vaak heel laat.
Ja.
Te laat in die tijd, zeker. Ze hebben nog volle bak haar behandeld.
Ja.
En daar werd ze vervolgens heel ziek van. Dus toen moest ik daar wel inspringen. En ik herinner me ook nog dat ik dan op haar fiets naar school ging. Weet je, met zo'n rond rokzadel. Ik droeg geen rokken. En twee van die fietstassen. Nou, nu zijn fietstassen echt hip. Maar toen echt niet. Dus het was een beetje schaamtevol om met haar fiets naar school te gaan. Maar ik moest na school boodschappen doen.
Ja, natuurlijk.
Dus toen had ik die fiets eigenlijk nodig om de boodschappen in die tas te doen. Dan kwam ik ook mijn schooltas. Dus ik kookte en deed dingen in het huis. En, ja, dus dat kwam wel daar bij toen.
Ja, en jouw vader bleef gewoon doorwerken?
Aanvankelijk tijdens de ziekte van mijn moeder bleef hij doorwerken. Na haar overlijden ook nog even, maar toen ging het niet meer. Toen is hij onderuit gegaan.
Ja.
Dus toen kwam hij thuis te zitten. En ja, wat ik denk dat eigenlijk rouw was, hebben ze gediagnosticeerd als depressie. Of in ieder geval de behandeling gegeven. Alsof het een depressie is. Dus hij kreeg antidepressiva. En daar reageerde zijn lijf helemaal verkeerd op. Dus toen is hij ook behoorlijk doorgedraaid. Laat ik het maar even kort zo noemen. Dus ja, toen was mijn moeder overleden. En toen had ik eigenlijk de volgende zorg.
Nice.
Ja. En ik wilde mijn zusje daar ook wel een beetje voor beschermen. Maar toch mijn kleine zusje. Toch mijn kleine zusje. Dus,
vriendin, die was dan zeker ook wel heel belangrijk voor je in die tijd.
Zeker, alleen zij was in de vierde verhuisd net. Dus op het moment dat mijn moeder ziek werd, is zij verhuisd naar ver weg. Dus we hadden wel heel veel gebeld met elkaar in die tijd. En ik ben ook nog wel met haar mee op vakantie gemogen, hè, want wij konden niet op vakantie, dus ik mocht ook wel met haar ouders mee. En ik had ook meer vriendinnen hoor in die tijd, ook wel die wel bij mij in de klas zaten. En Die waren heel belangrijk, alleen ik praatte niet. Mm-hmm. Ik deelde niet. Bovendien, mijn vader had best wel veel schaamte op hoe het met hem ging. En dat hij, hè, dus hij wilde ook niet dat anderen dat wisten.
Dus je kon niet op mee naar huis?
Nee, dat heb ik niet gedaan. En ik heb er ook niet over gesproken hoe het met mij ging. Maar het bijzondere is dat mijn leraren wel door hadden dat er wat met me was. Want ik haalde de ene naar de andere onvoldoende. Achter elkaar. En ik stond bekend als een leerling die de best deed. Ja. En dat deed ik nog steeds. Dat zagen ze ook. Alleen, maar het was ook niet gewoon een onvoldoende. Maar echt 1, 2, 3. Echt gewoon helemaal uit het patroon. Dus, en dit is echt, dit vind ik zelf wel een heel bijzonder verhaal. Ik had een eindexamen gedaan. En ik was straalgezakt. Want dat ging natuurlijk helemaal niet met al die onvoldoende. Met die ouders thuis wat ik had meegemaakt. En ik deed voor de tweede keer eindexamen. En ik haalde... Ik moet even goed zeggen. Omdat je met je eindexamen ben je altijd eerder vrij.
Ja, klopt.
Dus was er een docent van mijn zusje. Die vroeg of ik wilde oppassen op zijn kinderen. Hij en zijn vrouw zaten al bij het onderwijs. Dus die kinderen die waren dan thuis en dan kon ik oppassen. Dus paste ik op een baby en een kindje van 3 of zo. En ik was denk ik zelf een jaar of 17, 18. Dus, maar dat deed ik en zo leerde ik hun kennen. Dus meer thuis ook. En hij was niet mijn leraar, maar hij gaf wel aardrijkskunde onder andere. En ik had dat in mijn vakpakket. En ik haalde echt op aardrijkskunde, geloof ik, 1,8 of zoiets. Echt heel slecht. Dus toen zei hij, nou, wat raar, je doet nu voor het... Hè, ik bleef oppassen daar, je doet nu voor de tweede keer examen. En je haalt examen, ja, je haalt nog slechtere cijfers dan vorig jaar. Dat klopt er niet. Ik ga je helpen. En toen heeft hij met mij overhoord en zo, hè, voor schoolonderzoeken. En toen zei hij, ja, maar je kent het voor een 10. Je kent het echt, de stof. Je moet een 10 kunnen halen. Dan haal ik weer een 3. En hetzelfde bij biologie. Want inmiddels paste ik ook op de kinderen van de biologieleraar. Dat was het hoofd van de school. Heel bijzonder. En die heeft mij biologie overhoord. En, je kent het voor een 10. En ik haalde een 3. Dus toen zijn die twee leraren met elkaar. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken. En die hebben op een gegeven moment mij opgebeld. Wil je bij ons thuis komen en neem je vader mee? En dus ik daartoe. Dat heb ik nou ook verkeerd gedaan. En toen zeiden ze van... En omdat het hoofd van de school was, kon ik dat beslissen. Een hele grote scholengemeenschap was het. Duizenden leerlingen. En die zeiden, we sturen jou even van school. Want jij werkt te hard. En we willen dat je nu iemand opbelt waar je mag logeren. Minstens 2 weken. En je mag geen boeken meenemen. Je mag niet leren. Je mag alleen maar leuke dingen doen.
Oh, dat raakt.
Ja, ik zie het. Ik zie het, ja.
Ik werd echt gezien.
Ik werd echt gezien. En het is zo bijzonder. Toen ik wist dat ik mijn verhaal aan jou ging vertellen. Dat ik dit verhaal mag verteld worden. Ja. Over hoe belangrijk docenten kunnen zijn in je leven. Als het moeilijk is. En ze wisten niet wat er aan de hand was thuis. Maar ze zagen het gewoon. Duizenden leerlingen. Ja. Ja. Dus ik ben meneer Jansen en meneer Prins nog steeds heel erg dankbaar dat ze mij gezien hebben.
En weet jij nog wat er met jou gebeurde op het moment dat jij dan dat papier voor je neus kreeg en dat jij, want je wist het, ergens in je brein had je alle antwoorden, maar wat gebeurde er op dat moment met dat meisje?
Ja, ik had gewoon een blackout. Ja. Ik denk dat ik echt bevangen was. Door zoveel spanning in mijn lijf en zoveel vermoeidheid ook. Want ja, weet je, ik ging naar school, ik kwam thuis, of ik ging boodschappen doen of iets, ik kwam thuis. Ik deed huishoudelijke dingen, ik ging koken, de afwas. Nou ja, kijk maar nu, wanneer ben je dan klaar? En dan begint de avond en wil je op de bank ploffen. En toen begon ik pas met leren. Dus dat deed ik dan ook. Ja, ik ben gewoon zo over grenzen gegaan toen. Dat deed ik dan vooral 's nachts. Dat ik heb heel veel nachten gewoon aan mijn bureau doorgebracht. Dat ik op een boek in slaap was gevallen. Dus ik kreeg het ook gewoon niet in mijn hoofd. Dus, en in ontspannen als ik ontspannen was, zat het er allemaal wel. Maar in de spanning of in de vermoeidheid blokkeerde het gewoon.
Ja, dat is je breinwerking ook, hè?
Ja.
Dat gaat in de neocortex uit.
Ja, precies.
En je is een systeem vechten, vluchten, bevriezen.
Ja, precies. Ja. Ja, precies. En ik bouwde nog meer spanning op, omdat ik al was gezakt voor mijn examen. En het ging nu nog slechter, dus ik ging weer zakken. En dan moet je van school, als je twee keer dubleert in hetzelfde jaar, moet je van school. Nou, dat waren dingen, daar heeft ook het hoofd van de school mij heel erg in gerust gesteld. Karin, dit zijn zulke bijzondere omstandigheden. Als je weer zakt, mag jij op school blijven. Dus zo hebben ze, ze hebben me eerst van school gestuurd om te ontspannen. Dat was gewoon de enige opdracht. Ze hebben me ook toen gebeld. Ik ben toen bij mensen in het Westen gaan logeren. Ze hebben mij daar bij die mensen gebeld om te vragen, hoe gaat het met je? Je hebt toch geen schoolboeken bij je? Doe je wel leuke dingen? En in die 2 weken dat ik daar was, hebben ze mijn vader op school uitgenodigd. En tegen hem gezegd, meneer Den Hollander, wij denken dat uw dochter te hard werkt. En wilt u haar helpen? Nou, dat wilde hij natuurlijk. Want wij denken dat ze zo hard werkt voor u, zodat u wat gelukkiger bent of iets. Dus ze werkt. Dus het zou haar heel erg helpen als u tegen haar zegt, meisje, gooi er maar lekker met je pet naar. Het is maar school, kan jou het schelen. De wereld vergaat niet. Wat maakt het uit? Weet je, als u dan die boodschappen nou in dit kind stopt, in dit kind, hè? Dan moet je niet in alle kinderen stoppen, maar in dit kind, het kind wat ik was.
In die omstandigheden,
dan denk ik, dan doen wij hetzelfde op school. En dan gaan we eens even zien. En ik heb uiteindelijk mijn examen gehaald. Zonder een onvoldoende ook nog eens. dus daardoor kon het goed komen.
Ja.
Ja. Wow. Bijzonder verhaal, hè? Vind je? Ja, echt heel bijzonder. Ja.
Ja, dat is echt wel een hele reis. Zo van veiligheid naar onveiligheid. En dan hier waar helemaal gezien wordt. Terwijl het thuis natuurlijk heel veel emotionele rollercoaster was.
Ja.
Terwijl iedereen natuurlijk in de overlevingsstand was.
Ja,
en jij helemaal alles probeerde goed te doen. Alles op die schoudertjes.
Ja.
Het systemisch kunnen we er ook nog heel veel aan plakken.
Ja,
maar dat is een ander verhaal.
Ja.
Daar komen we dus nog op terug.
Ja.
Maar wauw.
Ja.
Ja. Echt heel bedoeld. Ja. En toen had je je diploma.
Toen had ik mijn diploma, ja. Ik begon het eigenlijk voor mijn gevoel. Ja.
Want jouw vader ging die toen ook wat beter ondertussen?
Ja, die ging wel iets beter. Maar ik ging voor de veiligheid toch in Groningen studeren. Als Groningen is niet zo ver. En je kon natuurlijk overal gaan studeren waar je wilde. Maar ik bleef toch wel, denk ik, ook om die reden wel een beetje in de buurt. Kon ik nog thuis blijven wonen. Dus dat heb ik in het begin het eerste jaar ook gedaan. En toen heb ik een keuze gemaakt voor, dat heette toen nog toegepaste huishoudwetenschappen. Ja, ik kon het huishouden toch wel goed draaien thuis. Ik denk dat het er wel ergens iets mee te maken heeft, hoor, dat ik die keuze maakte. En uiteindelijk communicatie. Of heb ik facility management en communicatie management. Die diploma's heb ik gehaald.
Was dat en wat voor opleiding? Was het universiteit?
Nee, ik was aan de Hans Hogeschool gewoon. Ja, dus dat zijn 2 HBO-opleidingen heb ik gedaan. En daar heb ik vervolgens nooit op mee gedaan.
Want?
Ja. Nou ja, ik dacht aanvankelijk van, dan wil ik wel iets doen met facility management in een ziekenhuis. En daar heb ik toen ook wel mijn afstudie-inscriptie over geschreven. Want ik vond dat ziekenhuizen, vind ik nog steeds, zo georganiseerd moeten worden als een hotel. Want je bent daar niet voor je lol als patiënt. Dus laten we dan zorgen dat alles eromheen een soort, het hoeft niet per se wellness ervaring, maar wel echt gewoon hotelmatiger mag. Met veel gastvrijheid en liefde, welkom. Dat alles facilitair in ieder geval komt. Goed eten, aandacht voor eten, aandacht voor mensen.
Heeft jouw moeder in het ziekenhuis dan lang gelegen?
Mijn moeder heeft heel veel in het ziekenhuis gelegen. Ja. Verschillende ziekenhuizen, zeker, ja.
Dus je hebt heel veel gezien en ervaren.
Ja, dus ik kende dat. En dit kon ik met deze opleiding daarin brengen. Alleen het was 1996 toen ik afstudeerde. En inmiddels is het heel normaal. Veel normaler, hè. Dat je meer hotelmatig of meer met gastvrijheid bezig bent in ziekenhuizen. En toen was dat nog heel heel pril. Dus ik was eigenlijk een pionier. En toen was er een algehele, je kan het je nu niet voorstellen, maar een algehele vacature stop bij alle ziekenhuizen in Nederland. Dus ik kwam ook niet aan de pap. En zeker niet op dit onderwerp. Dat was echt veel te vroeg. Veel te vroeg mee.
Een algehele stop?
Ja, dat kun je toch nu niet voorstellen? Nee, toen was er gewoon geen baan. Het zat gewoon allemaal dicht. Ja. Ja. Dus, dus ik kon met het hele verhaal van mijn scriptie, kon ik eigenlijk die stap niet zetten. Dus toen heb ik dat in de koelkast gedaan. Later heb ik nog wel iets, ben ik nog wel iets gaan doen hoor, met gastvrijheid, gastheerschap en dat soort dingen in organisaties. Maar ik ben nooit in een ziekenhuis gaan werken. Tenminste, als bijbaantje, maar ik heb er nooit een baan gehad.
Nee. Welke bocht heb je toen genomen?
Ja, toen ben ik intercedente geworden, ken je dat? Bij een uitzendbureau.
Ja.
Dus mensen aan werk koppelen. Ja. Want dat deden een heleboel studenten in die tijd, dat je eerste baan is. Lekker commerciële basis. En het waren...
Je leert heel veel natuurlijk.
Ja, ik leerde superveel. Ja. Echt ook commercieel. Want ik moest geloof ik in de eerste... Mijn inwerktijd moest ik gewoon 90 bedrijfsbezoeken afleggen. Dus gewoon koude acquisitie. Bij bedrijven binnenkomen. Nou, ik was nog steeds een beetje verlegen. Maar nou, dat heeft me dus wel echt geholpen om nu echt niet meer bang te zijn om ergens af te stappen. Dus, maar dat was gewoon een leuke baan. Het waren allemaal collega's die al net al klaar waren met hun studie. Dus een stukje verlengde studententijd.
Deed je dat in Groningen?
Nee, in Utrecht.
Oh, in Utrecht. Oh,
want ik studeerde in Groningen, maar ik wist één ding zeker. Ik wil naar Utrecht. Oh. Ik weet niet waarom, maar dat voelde gewoon, ik moest gewoon naar Utrecht. Dus heb ik een baan gezocht in Utrecht.
Oh,
ja, daar wilde ik gewoon heen. En daar wil ik nog steeds heen. Het is gewoon echt mijn stad. Dus toen heb ik een paar jaar bij een uitzendbureau gewerkt. Superleuk. Totdat een klant mij wegkaapte. Dus ik was accountverantwoordelijke landelijk voor de Nederlandse spoorwegen. En daar was op een gegeven moment een vacature en daar kon ik een pastikker op. Dus ik heb de overstap gemaakt aan mijn klant. Nou, dat doen een heleboel mensen. Dus
toen mooi hè?
En toen ben ik eigenlijk in het personeelsvak terechtgekomen. Dus bij de afdeling P&O. Eerst werven en selectie. Dat paste wel bij dat intercedent zijn. En toen, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar want toen volgden er nog meer studies namelijk.
Oh, nou, noem ze nog even, want je bent ook nog moeder.
Ja,
en
dan
zit nog heel veel. En
ja.
Oma.
Ja.
Zijn moeder. En,
ja, ook nog.
Dat mag ook nog.
Dus moeten we dat voor de volgende podcast gaan, misschien. Want toen zat ik dus in het personeelsvak. En toen zei mijn baas, moet jij niet een studie erbij doen? Bij Nijenrode of zo. Ik betaal wel, zei hij. Heel vaderlijk fijn. En toen dacht ik, oh Nijenrode. Dat is allemaal van die heel beeld van mensen. Dat zijn kakkers en bedrijfskunde. Dat vind ik helemaal niet leuk. En shit, en dan wil mijn baas dat ik dat ga doen, want die ziet het in me. Maar toen gelukkig heb ik toen tegen hem gezegd, mag ik daar heel even over nadenken? En toen zei hij natuurlijk. En toen kwam
het is ook een soort grens, hè?
Ja, wel, achteraf. Weet je ook, als ik kijk, ik ben best wel een lieve, loyale dochter. En dan... Als dan zo'n baas tegen je zegt, moet jij dat niet gaan doen? Had ik natuurlijk kunnen zeggen in de aanpassing. Nou ja, dan ga ik dat wel doen, baas. Maar ik voelde ook dat dit helemaal mijn weg niet was. Dus, en ik was echt nog heel jong, dat ik toch dat durfde te zeggen. Van, nou, mag het ook psychologie zijn? Maar dat was natuurlijk totaal wat anders.
Ja.
Dus ik zei tegen mijn baas van... Weet je, ik werk tenslotte met mensen. Dus ik vond het heel spannend.
Ja.
En ik vond het heel spannend. Maar toen zei hij, ja hoor, is ook goed. Dus dat heeft hij gewoon 8 jaar betaald. Dus,
8 jaar? Cool.
Ja, ik heb 8 jaar ook gedaan. Maar dus dat is gewoon... dat is toen gewoon echt een soort ommezwaai geworden in mijn loopbaan. Ook, hè? Ja. Dus,
en ook in je visie?
Ja, heel erg. Heel erg. Want ik ging toen... Het was niet zomaar psychologie uit de boeken. Het was echt doorleven van alles. En ik moest in mijn opleiding, in het eerste jaar bij Hans en Cornelie, moest ik mijn levensverhaal voorlezen. En, dat heb ik natuurlijk nog nooit gedaan. Ik had nog nooit aan iemand mijn levensverhaal verteld.
Kon je hem opschrijven dan?
Ja, ik moest hem opschrijven en dan moest ik hem insturen naar de trainer. En dan moest ik hem in een trainingsweekend, hè, dat was alleen maar persoonlijke ontwikkeling en groei dat eerste jaar, kwam iedereen een keer aan de beurt en moest ik ook mijn levensverhaal vertellen. Ik weet nog dat ik hem instuurde en dat ik vroeg, is die wel goed? Weet je, alsof je een examen inlevert en denkt dat je daar een voldoende op moet halen. Zo spannend vond ik dat ook. En ik had het echt nog nooit opgeschreven en nog nooit verteld. En nu moest dat ineens in een groep met medestudenten en twee trainers natuurlijk. Een overdrachtelijke, maar dat wist ik toen nog niet, overdrachtelijke inhaal, vader en moeder. En dat was ook echt gewoon heel bijzonder.
Ja,
om zoveel getuigen te hebben bij mijn verhaal. En wat er...
Ik kon je het vertellen?
Ja, wel, maar vanuit een soort overleving.
Mm-hmm.
Het bijzondere is, toen ik klaar was met het verhaal, keek ik de kring rond en was iedereen in tranen. En toen dacht ik, huh? Oh? En toen later ben ik pas gaan voelen van... Tot die tijd had ik nooit echt gevoeld wat het met me deed. En later in de opleiding natuurlijk. Waarin ze je er wel naartoe.
En mooi die spiegels dan, hè? Dat je het kon zien.
Ja, dus, ja, precies. Dus eigenlijk zag ik in de ogen van de anderen de spiegel. En daarmee ook toestemming om mijn eigen verdriet te gaan voelen. Ja. Dus dat is echt een transformatie geweest, die opleiding.
Ja.
Dat was al 25 jaar geleden dat ik daar begon. En ik ben daarna alleen maar op dit pad verder gegaan. Leren.
En ik zei net, leren.
Ik zei net, ik heb gisteren weer een diploma gehaald. Van weer een opleiding. En dat is zeker niet de laatste.
Nee. En je leert ook gewoon in dagelijks leven. Als je open staat.
Oh. Ja. Continu. Toch?
Ja. Ja. Dat is niet weer goed.
Ja, in alle verbindingen die je hebt, krijg je weer terug wat je zelf te ontwikkelen hebt. En dat gaat niet over... organisatiemodellen, wat je dan moet leren. Maar het gaat allemaal over je eigen thema's en je eigen persoonlijke ontwikkeling.
Ja, en die modellen zijn ook maar bedacht door mensen die een reflectie laten zien van hoe het voor hen, om het logisch te maken, dat ze het kunnen behappen.
Ja.
En dat is zo mooi als je dat zo bekijkt. Van, oh ja, jij ziet, heb deze woorden nodig of dit beeld en alle, dat heb ik natuurlijk zelf ook. Dus zo werk je wel mooi.
Ja.
En dat houdt je ook wakker.
Ja,
dat houdt je zo
ik denk dat ik niet ophoud hoor, mijn leven.
Nee, ik heb ook leven lang leren, heb ik ook staan. En op alle gebieden.
En daar zoek ik elke keer weer bij welke opleiding op dat moment in mijn leven past. Of als ik weer een thema weerspiegeld krijg, zoek ik daar een leermeester of juf bij die me daarin een stukje verder kan helpen.
Je maakt dan een heleboel vrij, zeg maar. Ja. Want je wordt ook zacht. Tenminste zachter, of in ieder geval rijker door, vind ik eigenlijk.
Ja.
Omdat je ziet van, oh ja, het kan zus, het kan zo, er is ook dit, er is ook dat. Er is zo'n heel scala.
Ja. Ja, om toch steeds meer bij je eigen kern te komen.
Precies.
Dat is het, precies. Waar ik het voor doe.
Ja. Ik ga je even vragen, want als de minister van Onderwijs, zijn we even het onderwijs. Nou ja, je blijft leren, zeg je al. Dus als de minister van Onderwijs jou zou vragen van Karin... Geef me raad, wat hebben kinderen van deze tijd voor toekomstgericht nodig om goed te functioneren in onze maatschappij?
Ja, ik heb daar niet heel erg over nagedacht, over deze vraag. Maar wat er wel in me opkomt is dat er nu een soort eenheidsworst is aan school. Er zijn wel variaties, maar toch moeten de meeste kinderen door hetzelfde hoepeltje springen. Nog steeds.
Mm-hmm.
Terwijl de variatie aan kinderen zoveel breder is. En als ik naar mezelf kijk, en goed, ik ben nu natuurlijk al 53. Zou ik eigenlijk zoveel kinderen gunnen wat ik heb gehad met die eerste baas in mijn baan. Die zegt, ik heb hier een zakje geld voor je. Benut hem om... jou het beste uit jouzelf te halen. Dat kan natuurlijk niet, wat ik zeg, maar dit mag een fantasie zijn. Maar wat symbolisch mijn baas bij mij deed, was van, ik geloof in jou en jij mag daarin ontwikkelen tot wie jij bent. En als ik Nijenrode zeg en jij zegt psychologie, dan wordt het dus psychologie. En ik geef je een zakje geld mee, zodat het ook mogelijk is, zodat het gefaciliteerd wordt, dat jij kan worden wie je bent. Hoe gaaf zou dat zijn?
Toch?
Heel mooi.
Ja.
Ja.
En welke raad zou jij geven? We hebben het al niet echt over je kinderen gehad, hè?
Nee, die zijn er ook nog.
Ja? Ja. Dus daar heb je ook nog een heel schoolcarrière mee gemaakt, denk ik.
Ja.
Waar we ook niet helemaal zijn toe zijn
gekomen. Nee, maar dat komt misschien de volgende keer.
Zullen we dat de volgende keer dan doen?
Ja, ik weet niet hoe laat het is of we al moeten afronden.
Ja, nee, we hebben nog even... wat ik je dan wil vragen is... Welke raad zou jij aan ouders geven van kinderen die graag naar school gaan? En aan ouders van kinderen die niet graag naar school gaan?
Dat is een lastige. Ik heb natuurlijk ook met onze kinderen van alles meegemaakt. Van wel naar school willen, niet naar school willen. Kinderen die graag naar school gaan, nou, hoe fijn is dat? Dan vinden ze daar dus blijkbaar iets wat fijn is. Ik denk dat ik als bij mijn allereerste basisschool waar ik over vertelde, ook graag naar school ging. Dus dat het leren ook makkelijker ging. En ik heb ook kinderen die met periodes helemaal niet graag naar school gaan. Ook nu recent nog.
Want even heel snel jouw context. Je bent even heel hoe jouw gezin, van de huidige gezin.
Ja. Toch ik ben moeder van een zoon van 18, die is net klaar met de middelbare school. Een dochter van 15, die zit er nog middenin. En ik ben stiefmoeder van 2 volwassen stiefkinderen. Van vandaag 35 geworden.
Gefeliciteerd.
En 32. Dus die zijn ook al een stuk verder.
Ja.
Maar ik ken mijn stiefkinderen ook al vanaf basisschool, begin middelbare school. Dus ik heb mijn schooltijd ook meegemaakt. En geen zin in school, ja. Ja, een kind heeft ook het recht om geen zin in school te hebben. Hè? Dus,
maar als het moeilijk gaat?
Ja, als het moeilijk gaat. Nou ja, we hebben dat met onze eigen dochter wel meegemaakt. Die wilde echt niet naar school. En dan hebben we toch met haar en ook haar mentor en anderen uitgezocht wat het is waardoor ze niet naar school wil. En wat ik heb ervaren en heb ook geluk mee gehad. Gelukkig had zij ook een fijne mentor. Net zoals ik fijne docenten had die ons kind ziet. En alles in het werk heeft gesteld om haar schooljaar, even dit jaar specifiek, om het zo optimaal mogelijk te maken. Dus ze is behoorlijk dyslectisch. En ja, Spaans en Frans, dat is gewoon voor haar abacadabra. Zij haalt ook echt 1 en 2. Het lukt gewoon niet. Ja, dan kan je haar daarin door laten ploeteren en die 1 en 2 laten blijven scoren. Maar wij hebben wel gekeken, en dat is ook wel gelukt binnen de normen van de wet, hè, want dat heb je echt mee te maken, in school ook mee te maken, om te kijken hoe we daar toch verlichting konden brengen. En daar is een heel team mee bezig geweest, dus dat is wel fantastisch.
Ja.
Dus ja, het kan op een heleboel stukken zitten, hè?
Ja,
precies. Sociaal.
Precies.
Voel ik me lekker in de klas? Ben ik veilig? Heb ik vriendjes, vriendinnetjes? Ik ben puber. Ben ik wel leuk genoeg? Weet je, of
thuis, hè? Dat je lessen niet op school uit, omdat het thuis niet...
dat kan van alles zijn.
Ja.
Ja. Dus dan kijk of je contact kan maken met je kind erover. Nou, dat was bij ons best wel moeilijk, want ze zit vol in de puberteit. Dus ja, weet je,
hetzelfde.
Ja, dus, maar het is ons redelijk goed gelukt.
Oh,
ja,
fijn.
Door toch wel met anderen erbij. Een hele fijne mentor. Ja, dat is toch weer... Als één ding duidelijk mag zijn in mijn verhaal, dan krijgen alle fijne docenten en mentoren en iedereen die maar op school een kind ziet, krijgen echt een dikke vette medaille. Want het is zo belangrijk. Ja, zo belangrijk.
Ja. Ik ga je alleen tot slot nog een aantal woorden geven. Of deze keuze geeft tussen 2.
Oh ja.
Geïnspireerd of aangeleerd?
Geïnspireerd.
Denk of doen?
Denken.
Liever enig kind of één van de kinderen?
Eén van de kinderen.
Elk jaar een andere leerkracht of liever een meerdere jaren dezelfde?
Meerdere jaren dezelfde.
Basisschool of middelbare school?
Basisschool.
Wiki de Viking of Pippi Langkous?
Pippi Langkous.
Rekenen of taal?
Taal.
Dromen of voelen?
Oh, het is moeilijk. Nou, doe maar voelen dan.
Net als in het begin.
Ja.
Theorie of praktijk?
Praktijk.
Lesuur als strippenkaart op het huidige schoolsysteem?
Oh, lesuur als strippenkaart dan maar.
Met zo'n zakje geld erbij.
Ja.
Hè? Ja. Doe maar.
Ja, wel vanaf een bepaalde leeftijd, denk ik.
Ja, dat denk ik wel.
Dan moet wel een basis zijn, denk ik. Anders weten ze ook niet wat ze verder kunnen.
Nou, dan krijg je er dan een mentor bij. Zo.
Oh ja. 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 Mentor of een coach. Ja. Ja. En heb jij nog een tip of een top? Of een boodschap voor de luisteraars? Op dit moment.
Nou, als ik kijk naar waar het nu over ging. Vooral het onderwijs. Ja, die medaille die ik net uitdeelde is natuurlijk al een dikke vette top voor die docenten die de kinderen zien. Een tip voor de docenten die dat niet zien is van, ja, ik hoop dat mijn verhaal toch echt ook wel ogen opent in hoe ongelooflijk belangrijk je kan zijn in het leven van een kind. En het feit dat ik deze leraren nog steeds ken en benoem en bedank. Ja, dat heeft dus echt gewoon een levenslange indruk op me gemaakt. En daar zitten allerlei herkansingen voor kinderen. Ook als het thuis niet fijn is, dat je in leeromgevingen, of dat nou een basisschool, middelbare school of een zelfgekozen opleiding, of een goede therapeut of coach is, dat je herkansingen krijgt bij andere fijne volwassenen. En die gun ik iedereen.
Ja, dat is heel mooi. En ik heb toch één nieuwsgierige vraag. Want jij hebt zo ervaren hoe het is om al in groep 8, zelfs als de school is begonnen, om daar nog te moeten starten. Heb je daar nog een tip voor? Dat kinderen die zoiets ingewikkelds, want ik vind het echt ingewikkeld als je in groep 8, dat neemt iedereen al bijna afscheid. Er is zo'n vaste groep en dan moet jij je plekje in verwerven.
Ja.
Systemisch gezien.
Ja.
Ja. Heb je daar een tip voor? Want er zijn genoeg leerkrachten die daar ook maar mee geconfronteerd worden. Er zijn ouders die nu eenmaal met de feiten zitten dat ze dit moeten, terwijl ze hun hart misschien schreeuwt van, oh, dit wil ik niet voor mijn kind.
Ja.
Maar heb je dan, wat had jij als Karin in die tijd nodig?
Nou, ik denk dat het me goed had gedaan als ik het schooljaar gewoon af had kunnen maken. Maar dat ervan uitgaande dat dat soms praktisch inderdaad niet kan. Het school, jou op een oude school en je moet naar een nieuwe school. Mm-hmm. In die fase, ja, dan zou ik als docent, leerkracht, zou ik dan heel veel tijd steken in het integreren. Want dat is bij mij, denk ik, echt helemaal niet gebeurd. Ik voelde me gewoon gedropt. En ik moest het maar uitzoeken hoe ik me wegvond.
Je werd niet gezien.
Of wel? Nou, ik denk dat ik wel werd gezien, maar als één van de leerlingen. En niet een leerling die net een hele grote verandering heeft ondergaan. En dat je dan misschien even alle boeken aan de kant, en zeker die psalm- en gezangboeken en de Bijbel even aan de kant. En is gewoon met die klas iets gaan doen wat helpt om zo'n los, alleen kind enigszins een warm welkom te geven.
Koekoekskind te leven, hè?
Ja, misschien heeft hij dat wel gedaan, hoor. Dat weet ik niet meer.
Maar jij hebt niet ervaren.
Maar dit is wat ik heb ervaren.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Dus dat welkom is ook heel belangrijk. Ja.
Ja, dankjewel. Ik denk dat ook graag. Nog een mooi is.
Ja.
En dankjewel voor ons mooie gesprek.
Ja.
Ik ben ontzettend naar het volgende.
Ja, ik ook. We moeten het dan eens over hebben.
Dat weten we wel.
Helemaal goed.
Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen@krachtstroom.nl. Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!